Ik wil heel graag als inleiding op het avondmaal met u lezen Johannes 13, vers 1 tot en met 10. En dat kunt u opzoeken, want dat heb ik namelijk niet op sheet staan, omdat het een behoorlijke tekstgedeelte is. Dus als je thuis bent en je hebt de Bijbel klaar liggen, dan Johannes 13, vers 1 tot en met 10. Zoek dat even op. Voordat ik begin wil ik eigenlijk even een kort getuigenis van mezelf geven. Dat heeft niks direct met het gedeelte te maken, maar meer met dat de code rood is en dat ik het strikt noodzakelijk vond om hier naartoe te komen. Weet je, ik merk zelf dat het zo ontzettend belangrijk is dat een eredienst, dat die doorgaat. Waarom? Dat wil ik even kort toelichten. Rietje en ik zijn in Albanië geweest. Een paar keer, ik ben nu 3 keer in Albanië geweest. Ik heb heel vaak contact en regelmatig met Kleidi contact. En in Albanië is er een moment geweest dat in feite de mensen wel mochten geloven, maar ze mochten niet meer samenkomen. En toen werden alle gebouwen, die werden eigenlijk in beslag genomen. Dat werden pakhuizen, daar werden dieren werden daarin samengebracht. De boeren die konden daar zeg maar hun dieren brengen. En in feite mochten de mensen toen wel geloven, maar ze mochten niet samenkomen. En toen kwam het volgende stadium, dat het dus het eerste atheïstische land werd. En ook geloven eigenlijk werd verboden. En het voortraject, daar zegt Kleidi en vooral Magda heeft daar ooit eens iets over verteld, van het niet samenkomen, dat was zo essentieel. Dus je zag eigenlijk dat de gemeenschappen, ook traditionele kerken, de orthodoxe kerken, vielen uit elkaar. Want als je het hart uit de gemeente weghaalt, en dat is de Heer Jezus, dat is niet die eredienst, maar dat is de Heer Jezus. En als je wel samenkomt rondom hem, want dat is het hart van het samenkomen, rondom hem samenkomen, dan dat is zo ontzettend belangrijk. En ik moest ook net denken aan een tekst uit Johannes 12, vers 26, dat de Heer Jezus zegt, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En ik wil daar zijn waar hij is. En het is natuurlijk zo, hij is ook thuis. Uiteraard. De Heer Jezus is overal. De Vader, de Heilige Geest is overal. Maar ik heb bij die eerste lockdown, toen heb ik echt ervaren, toen we 13 weken niet samenkwamen, dat ik echt gevochten heb om bij Christus te blijven. Dat was een enorme uitdaging om zeg maar, jullie niet te ontmoeten, geen samenkomsten te hebben. En dat was voor mij echt een gevecht om bij hem te blijven. En wat me diep geraakt heeft, als het gaat over bij Jezus zijn, of dat hij bij jou is, was een getuigenis van Henk Binnendijk. Daar moest ik ook vanmorgen aan denken. En ik wil dat echt even kort nog noemen. En dan gaan we aan dat gedeelte. Aan dat gedeelte ga ik dan lezen. Henk Binnendijk, zoals jullie, sommigen weten van jullie, dat zijn zoon, die heeft zeg maar zichzelf gedood. Door de zee in te lopen. Er was een interview. En Henk Binnendijk, die werd op de begrafenis gevraagd. Of ook hij heeft zichzelf gevraagd, waar was God? Waar was God toen dat gebeurde? En wat Henk toen vertelde, en dat interview heeft me diep geraakt, en hij zegt, God was bij mijn zoon. Maar mijn zoon was niet bij God. En dat heeft me diep geraakt. Dat is ook de behoefte die ik heb. De Heere God is overal. De Heere Jezus is overal. Thuis, in het midden van de gemeente. Maar ik wil ook daar zijn waar hij is. En vandaar dat ik echt vanmorgen, dat is mijn motief om hier te zijn. om met jullie samen te zijn. Rondom hem te zijn. Dat ik daar ben, zoals de tekst zegt. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En ik weet dat het fundament van het samen zijn, dat is waar twee of drie vergaderd zijn. Daar is hij in ons midden. Dat is de kern van onze eredienst. Graag wil ik met jullie het Johannes-evangelie, Johannes 13, vers 1 tot en met 10 lezen. En dan nog bidden. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn klederen af, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. En u bent rein, zo heb ik de preek genoemd. En u bent rein, maar niet alle. Heere God, we willen u zo ontzettend danken als we aan deze gedachtes zo even wat dingen delen. Als voorbereiding op het avondmaal. Dan willen we u bidden dat u ons diep wilt ontmoeten, ook in de prediking. Thuis, hier, ook voor degenen die straks luisteren of in de auto luisteren. Heere God, wilt u echt met uw zegen komen, dat we echt de Heer Jezus in zijn heerlijkheid een glimp daarvan mogen zien. Een dienstknecht. Ik dank u voor de genade die we kennen, dat we u mogen aanbidden. De Schepper van hemel en aarde mogen ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. Wat mij in dit gedeelte ontzettend raakt als ik dit aan het lezen ben en vaker lees, dan ik laat iets van bijzinnen weg om dit nog eens met jullie te lezen. En er staat Jezus, laat die tekst maar zien, Jezus die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had. En dan laat ik alle andere zinnen weg die ertussen staan. Begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen. Weet u, alles was hem in de handen gegeven. Alle macht, hij had alle gezag, alle glorie. Alles was hem in de handen gegeven. En hij begint de voeten van de discipelen te wassen. Het voeten wassen was een gebruik in die tijd. Als je ergens op bezoek ging en je ging samen maaltijd houden, zeker het Pascha. Want ze hadden een bovenzaal gehuurd. En de eigenaar had eigenlijk dat ter beschikking gesteld. En dan waren ze op weg geweest, hadden het voorbereid. En dan was het zo dat je thuis baadde. En als je dan naar het Pascha ging of bij iemand anders op bezoek ging om een maaltijd te houden, dan was het zo, als je dan binnenkwam, dan stond er een slaaf. Die knielde dan en dan deed hij de sandalen riempjes los. En hij deed je de voeten wassen. En de eigenaar van dit gebouw had eigenlijk alles al klaargezet. Je zag eigenlijk, en je ziet ook in dit gedeelte, dat zeg maar, de waterbekken waren klaar. De kruik was klaar met water. Er was een linnen doek, die was daar. In feite was het zo dat alles was klaar. En iedereen was gaan zitten aan de maaltijd. En toen, tijdens die maaltijd, als je dat thuis moet je eens lezen, tijdens de maaltijd is het zo dat de Heer Jezus opstaat. En dan wordt er heel uitvoerig wordt er beschreven wat er dan gebeurt. Dan doet hij een linnen doek om en hij gaat van persoon naar persoon en knielt, wast hem de voeten. En met die linnen omgorden, zeg maar, met die linnen doek, deed hij de handen, de voeten drogen. En het meest ingrijpende vind ik wel dat hij dat ook bij Judas doet. Als je gewoon kijkt gewoon in de volgorde van de dingen die in die week allemaal gebeuren. En het begint met de opwekking van Lazarus. En daarna ontvouwen zich al deze dingen. En dan zie je eigenlijk dat de Heer Jezus het Pascha gaat vieren en het avondmaal instelt. En hij ook de voeten van Judas wast. En het meest schokkende vind ik in dat hele gedeelte, als je dus... Ik heb thuis een, dat noemen ze dan een synoptis, dat synopsis. Dan zie je eigenlijk van alle de evangeliën, wordt alles bij elkaar gezet. Dus dan heb je van het Marcus en Lucas en Johannes en Matthäus evangelie eigenlijk alles op een rijtje. Zodat je dus elke gebeurtenis kun je dan lezen. En als je dan die gebeurtenissen ziet, dan is het zo dat het... En dat vind ik echt het meest schrijnende. Dat dan zeg maar de Heer Jezus de voeten wast. En dan komt er tijdens die maaltijd een gesprek op gang. En dat gesprek dat gaat er eigenlijk over, als de Heer Jezus zegt dat hij weggaat, dat hij moet gaan lijden, dan wordt dat gesprek gevoerd en we hebben de discipelen, de apostelen hebben oneenigheid over elkaar, onder elkaar. En die oneenigheid die gaat erover wie de belangrijkste is. En dat is na de voetwassing. Dus je moet je eens begrijpen, als je dat eigenlijk, dat is zo schrijnend. Vind ik dat de Heer zelf knielt, komt en dient, dan deelt. Daar is niemand die zegt, Heer, wat verschrikkelijk, kom, laten we bidden. Laten we de Vader naderen. Laten we met u samen de Vader voor kracht bidden. Niemand. Wat er gebeurt, dat is dat ze een discussie bekrijgen over wie er nu de belangrijkste is. Maar goed, terug naar die voetwassing. Als Jezus dan bij Petrus komt, dan is het zo, dan weigert hij. Ik kan me daar ook iets bij voorstellen, moet ik zeggen. Ik kan die worsteling kan ik me eigenlijk voorstellen. Petrus met zijn karakter, dat hij de Heer Jezus echt ook straks wil verdedigen, dat hij op de bres wil staan, dat hij hem tegen wil houden, dat hij zou moeten gaan leiden. En nu komt deze Heer, die hij echt als Heer wil aanbidden, die komt bij hem om hem de voeten te wassen. En dan zegt hij, dat doe ik, dat wil ik niet. En dan zegt Johannes 13, vers 8 en 10, zegt, als ik u niet was, zegt de Heer Jezus, heb je geen deel aan mij. En Simon Petrus zei tegen hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. U bent rein, maar niet alle. Het is duidelijk dat de Heer Jezus hier spreekt over een geestelijke reinheid en niet over het lichamelijk rein zijn. En dan het typische is dat Petrus begrijpt het niet. Hij snapt het niet. En Jezus zegt, ik weet wat ik doe. Wat ik doe, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. Later. Later. Wat is later? Later is na het kruis. Hij kan eigenlijk dat niet bevatten, omdat er iets nog geopenbaard moet worden. Doordat wat hier gebeurt is een reiniging, een heiliging, zeg maar. Ik ga er zo dadelijk iets diep nog verder op in. Maar wat er eerst moet gebeuren, dat is een rechtvaardiging. Een gerechtvaardigd zijn voor de Heere God. En daarvoor moest bloed vloeien. Daarvoor moest een offer gebracht worden. En daarom snapt Petrus dat niet. Want aan de ene kant is het zo dat de Heer Jezus zegt, als je gebaat hebt, in de zin van als je het bad van de wedergeboorte hebt meegemaakt, dan ben je rein. Maar je moet je zonde beleiden, dan moet een heiliging plaatsvinden. Omdat zoals in het leven door die wedergeboorte ben je opnieuw in een status van gerechtvaardigheid, gerechtigheid gebracht. Je staat ten opzichte van God, ben je gerechtvaardigd. Maar door het leven, door de moeite die we soms kennen in het leven, door de dagelijkse dingen, zijn die dagelijkse zonden die vragen om dagelijkse reiniging. En het woord wat hier gebruikt wordt, dat kun je zo weer vergeten, dat heet kateros, maar dat is een Grieks woord wat betekent rein, zuiver, schoon. Het is onvermengd. Het is zuiver goud. Het is rein goud. Er is niks vermengd met iets anders. En de geestelijke betekenis is niet bevlekt met schuld, niet bevlekt door zonde. En dat heeft betrekking op meerdere gebieden en ik noem er kort 3. Omdat dit ook alles met het avondmaal te maken heeft. Het eerste waar dat woord echt gebruikt wordt is een rein hart. 1 Timotheus 1 vers 1 tot en met 5. Het einddoel nu van het gebod is liefde die voorkomt uit een rein hart. Een goed geweten en een ongeveins geloof. Een rein hart. Dat hart dat rein hart heeft met je leven te maken. Het is ongeveins, niet huichelachtig. Het Bijbelse hart, dat zit eigenlijk niet hier, maar in feite tussen je oren. Dat is het Bijbelse hart, is het centrum waar je contact maakt met de Heere God. Dat is zeg maar daar waar je zeg maar transparant en centrum is, wat geheiligd is door het bloed van Christus en wat dagelijks verfrist moet worden en dagelijks geplengd wordt met rein water. En dan staat er: zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Ons hart wordt soms bezoedeld door onze gedachtes, door verkeerde gedachtes. En het moet dagelijks gewassen worden, dagelijks gereinigd worden. Weet je, het tweede waar ik zo aan moest denken is ons geweten. Er staat een rein en zuiver geweten, 1 Timotheüs 3 vers 9. En het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten, daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Een zuiver geweten. Dat is hetzelfde woord wat Jezus gebruikt bij de voetwassing. Ik vind het geweten vind ik iets heel bijzonders. Ik heb daar deze week wat over gelezen en ook met Rietje over gesproken. Weet je, het geweten is eigenlijk een getuige in ons. Het is meer als een herinnering. Het is Het is meer als een geheugen. We kunnen ons dingen herinneren en dat is in het geheugen opgeslagen. Maar er is ook een geweten. En een geweten is eigenlijk dat wat je zelf, waar je aan herinnert. En in feite is het, het beoordeelt datgene wat je gehoord of gezien hebt. Of dat goed met een oordeel van goed of kwaad. Het geweten beschuldigt. Het spreekt eigenlijk je soms vrij. Het geweten maakt bezwaar. Een geweten kan zwak zijn. Iemand kan een goed geweten hebben, een rein geweten. Dat zijn alles teksten die ik uit de Bijbel gehaald heb. Al deze karaktereigenschappen of eigenschappen van een geweten worden op die manier ook in de Bijbel beschreven. En dat geweten, dat is dat we een zuiver geweten mogen hebben. Ik vind het prachtig dat de Heere God en dat de Heere Jezus eigenlijk ook ons geweten reinigt. Dat je dus, als je weet, ik heb die dingen niet goed gedaan, omdat je geweten als een stille getuige, het is eigenlijk een stille getuige van jezelf. Het geweten weet het en jij weet het. En het geweten spreekt tegen jou. En jezelf kunt dan, je ziel of jezelf kan een besluit nemen. En het, je komt er niet los van. Of je moet het geweten doven. En dat is zo prachtig dat de Heer Jezus zegt, zowel in ons hart als ook in ons geweten worden we gereinigd. Wil die komen om ons te reinigen? Ik vind het prachtig dat er een gebed is in een goed geweten. Wie kent dat gebed? Wie weet dat gebed van een goed geweten? Wat is dat? Dat is een prachtige tekst. Dat is misschien een enorme motivatie voor je als je nog aan het nadenken bent over de doop. Want in 1 Petrus 3, vers 21 staat, als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid. Daar gaat het ook over het geestelijke. Maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. De doop is een gebed van een goed geweten. Je weet, ik ben wederom geboren. Ik ben gerechtvaardigd voor God. En nu kom ik en mijn geweten zegt, je bent gereinigd, je bent gezegend en ik laat het zien in die doop. Ik vind het indrukwekkend. Ik vind het zo mooi. Gods woord vind ik zo ontzettend fijn. Zo zegenend. Het derde wat ik nog wil noemen is dat ook datzelfde woord staat in Jacobus 1, vers 27, waar het gaat over de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader. Het is een zuivere godsdienst. Het is niet een religie waar we hier zo mee bezig zijn. Dat is niet religie, het houden van geboden of verboden. Het is niet een vorm die we zoeken. Maar we willen in die relatie met de Heere God zuiver zijn. We willen onbevlekt zijn. En soms weten we dat we zeggen van Heere God, wil die dat reinigen? Nou, wat heeft dat met de avondmaal te maken? Ik vind het prachtig als je zegt dat de Heer, Gods woord zegt steeds dat we ons moeten toetsen. En die toets, dat is echt naar reinheid. Dat Jezus ook zegt nu, ik wil de voeten wassen, dagelijks wil ik je eigenlijk reinigen. U bent rein, maar ik wil je dagelijks eigenlijk reinigen. En dan is het goed om je te toetsen of je een rein hart hebt, of je gedachten goed zijn. Of je gedachten hebt gehad deze week waarvan je zegt, Heer, deze gedachten die eren u niet, die verheerlijken u niet. Dat zijn geen gedachten die overeenkomstig zijn met uw wil. Dan wil de Heere God, de Heere Jezus, naar je toe komen, ook vanmorgen, om je daarvan te reinigen. Of dat je zegt, Heer, ik heb geen zuiver geweten. Ik heb geen zuiver geweten. Er is iets tussen goed en kwaad en ik weet het. Ik herinner me niet alleen maar die stille getuige in me, die weet het verschil tussen goed en kwaad. Die zegt tegen mij, maak het goed, laat je reinigen. En die onbevlekte godsdienst, dat je vervalt in religie, dat je vervalt in vormen, dat je vervalt en hier naartoe komt en zegt, oh ja, we hebben avondmaal en ik neem brood. En je gedenkt niet op de juiste wijze, op een waardige wijze. En weet je, als je wederom geboren bent, dan ben je waardig om aan het avondmaal deel te nemen. Je bent waardig. Waar je het over hebt, met een rein geweten en een rein hart en reine en zuivere godsdienst, is dat we wel op een onwaardige wijze aan het avondmaal kunnen deelnemen. Op een onwaardige wijze eten. En dat is zo, weet je, dat is zo bijzonder om je daarop te toetsen. En nu heb ik wel eens dat is wel lang geleden, had ik een gesprek met iemand en die zei, oké, ik heb vandaag niet aan het avondmaal meegedaan. Want de inleiding die je gaf, die bepaalde mij bij iets en ik wist, ik moet dat goed maken, dus ik heb niet deelgenomen. En toen zei ik, dan heb je twee fouten gemaakt. Het eerste is, je moet het goed, als je zorgt dat je het goed maakt, is het tweede dat je deelneemt aan het avondmaal. Als God ons, als u bij iets bepaald wordt nu, als je thuis bij iets bepaald wordt, door die dingen die genoemd worden, die de Heilige Geest je te binnen brengt, dan moet je niet zeggen van, oh, nu ik heb iets op mijn geweten, nu laat ik het maar even hangen, ik ga niet aan het avondmaal. Nee, net is het zo dat het een toetssteen is, het avondmaal. Om te zeggen, Heer, u bepaalt me daarbij, u komt. Want dat is die voetwassing. Dat is zo indrukwekkend. Dat de Heere Jezus, die komt als een dienstknecht naar u. En wil je de voeten wassen. Hij wil je een rein hart geven. Hij wil je een rein geweten geven. Hij wil ook een zuivere godsdienst in je leven vinden. Dan moet je niet zeggen, ik trek me terug. Dan omarm het. Dan omarm het en zeggen, Heer, het is zo indrukwekkend dat u, dat is een proces van heiligmaking. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben gebaat. Zoals Jezus dat zegt, je hebt gebaat. Je bent wederom geboren. Maar ik wil je voeten wassen, zodat je op een waardige wijze aan het avondmaal kunt deelnemen. Ik wil graag een moment met u even in de stilte naar een lied luisteren. Dat lied heb ik heel bewust gekozen. Dat lied, dat gaat over een heel bijzonder gedeelte uit de Bijbel. Ik ben dit gedeelte begonnen dat daar staat dat, dat Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in de handen had gegeven, begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen. Openbaring 5 beschrijft een andere situatie. En Openbaring 5 beschrijft dat Johannes, die is in de hemel, en daar is een boekrol. En die boekrol, dat is zeg maar, die boekrol vertegenwoordigt eigenlijk de ontvouwing van de raadsbesluiten van God. De ontvouwing van het hele proces. Het oordelen over daden. De gerechtigheid van God die over de aarde eigenlijk komt. En dan is er die boekrol. En dan is het zo dat Johannes begint te huilen. Want er schijnt niemand te zijn die waardig is om die boekrol te openen. En dan blijkt op dat moment dat er iemand is, toch, die opstaat. En dan is de Heer Jezus daar met die opdracht dat de Vader hem alles in de handen heeft gegeven. Alle macht, alle gezag. En hij de enige is die het raadsbesluit van de Vader zal gaan volvoeren. Alles in de handen gegeven. En hij gaat het raadsbesluit volvoeren. Totdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. En er geen tranen meer zijn. En daarover gaat het lied. Vandaar dat ik dat gekozen heb. Ik vond het indrukwekkend om die verbinding te maken tussen het avondmaal en dat God, de Heer Jezus, alles in de handen heeft gegeven. En dit lied uit Openbaring 5, waar dan daadwerkelijk hij waardig blijkt te zijn doordat het offer is gebracht. Laten we zo dan naar luisteren en dan gaan we dan samen avondmaal vieren.